hoorden van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen zeiden: hij is een profeet, zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kregen de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde, als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodias op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar: wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg: wat zal ik vragen? Haar moeder zei: het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. En hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje en zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. En dan sluit erbij wil ik nog één tekst uit 2 Timotheus 4 vers 3 met u lezen. In 2 Timotheus 4 vers 3 staat: ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Tot zover de gedeeltes van vandaag. We gaan 4 vers 3, want daar staat: want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Nou is het wel correct, hè? Dankjewel. Als we in de lijdenstijd zijn, zijn er verschillende aspecten waar we bij stil kunnen staan. Afgelopen vrijdag heb ik dat ook gedaan. Afgelopen vrijdag mocht ik voorgaan in de hoven en toen heb ik stilgestaan bij de belijdenis die Petrus heeft gedaan, dat Jezus inderdaad de Messias, de Zoon van God is, maar dat daarna meteen Jezus ook zijn lijden aankondigt en dat Petrus eigenlijk meteen echt zegt dat hij dat niet wil, dat God het mag behoeden. En Jezus daar als antwoord op geeft: ja, maar ik moet het wel doen, ik moet de goede weg gaan. En we hebben bij stilgestaan hoe mooi het eigenlijk is dat Jezus voor die weg heeft gekozen. Dat het hem niet zomaar overkomen is, maar dat God er bewust voor gekozen heeft om de goede weg te gaan. De goede weg was de weg naar Golgotha, was de weg naar het kruis, om verzoening en verlossing voor ons allemaal te brengen. En daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn en blij zijn. Dat zijn de fijne en mooie aspecten rondom de lijdensperiode. Maar we worden ook geconfronteerd met het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen. En waar we misschien niet zo vaak over nadenken, over preken, over het gedeelte hoe Johannes de Doper, Marcus 6, aan het einde van zijn leven komt. Ik heb nagekeken, ikzelf had er ook nog niet eerder over gesproken. En het is ook een bijzonder man die een speciale opdracht krijgt. Een speciale opdracht van God krijgen is bijzonder. Die krijgt niet iedereen. Ja, niet iedereen, toch ook weer wel, want God gaat natuurlijk met iedereen een bijzondere weg. En zet iedereen op een bijzondere manier ook in. Maar zoals God Johannes de Doper geroepen heeft, en vanaf het begin is het natuurlijk wel een hele bijzondere weg waarin God met Johannes de Doper gegaan is. Maar wat zijn dan je verwachtingen als God je zo uitkiest en je zo gebruikt? En misschien naar de mens gerekend zouden wij heel gauw uit van, nou, als God mij zo uitgekozen heeft en zo wil gebruiken, dan moet dat toch wel met zegen en ontzettend veel een groot succes gepaard gaan. Maar het tegenovergestelde zien we in onze wereld. Het tegenovergestelde zien we eigenlijk in de hele Bijbel. God zet ons in. God zet ons in om mensen over Gods liefde, maar ook over het komende oordeel te vertellen. Maar Gods verhaal vertellen betekent niet dat iedereen er naar luistert. Gods verhaal betekent niet dat je meteen populair wordt bij iedereen en dat iedereen op je zit te wachten. Gods verhaal vertellen betekent niet dat er altijd een massale opwekking komt. Natuurlijk, dat kan. En we zien het ook door de geschiedenis heen en tot op de dag van vandaag nog steeds, dat opeens ook grote groepen tot geloof komen, maar vaak ook niet. Ook de duisternis is namelijk nog steeds aanwezig. En laten we eerlijk zijn, de duisternis is aantrekkelijk. Kijk maar naar het Oude Testament. Adam en Eva leefden met God in het paradijs. En toch was de duistere stem van de slang aantrekkelijker dan de stem van God. Adam en Eva leefden maar met een klein gezin. En zoveel kwaad was er nog niet gebeurd. En toch was het hun zoon Kain die de eerste moord pleegde, omdat hij jaloers was op zijn broer Abel. De duistere stem van jaloersheid was aantrekkelijker. Als Noach de ark bouwt, is er niemand buiten het gezin om die de reddingsboot instapt. Men verzuipt letterlijk in een eigen duisternis. Zo zien we het eigenlijk steeds weer. God is zeer zichtbaar aanwezig bij de uittocht van het volk Israël. En toch is de duistere macht van afgodsbeelden aantrekkelijker en maakt ze zelf een gouden kalf en dansen eromheen. In plaats van dat ze kunnen wachten totdat Mozes van de berg weer naar beneden komt met de 10 geboden van God. In het beloofde land aangekomen valt men steeds weer in de duisternis, het volk Israël. God stuurt richters, God stuurt profeten, profeten die gauw onheilsprofeten genoemd worden, omdat ze de straf van God aanzegden. Maar het zijn geen onheilsprofeten. Alleen de mens was zo gefocust op de straf. Het ging de profeten niet om het onheil, het ging hem juist om het heil. En ze zeiden steeds weer, keer je nou om, keer je tot God, daar is de redding, dat is het goede. Maar ze zaten zo in die duisternis vast, dan wilden ze zo graag aan vast, dat is altijd over het goede, vonden ze eigenlijk maar onheil. En ze draaiden het eigenlijk om, wat goed is, wordt kwaad genoemd, en wat kwaad is, wordt goed genoemd, men houdt zich aan vast. Men luistert er liever niet naar, dan gaat hun eigen gang, en zo hun eigen ondergang tegemoet. Als je het hele Oude Testament doorleest, kun je wel een conclusie trekken. Heeft de mens de duisternis meer lief dan God? Behalve misschien een kleine rest. Daar hoeven we niet zo veroordelend over te zeggen. Want ik denk dat de tijden niet veranderd zijn. Als we naar het Nieuwe Testament kijken, de tijd van Jezus is het helaas niet anders. We zullen het straks ook zien, als we verder over nadenken rondom Johannes de Doop. En in onze tijd, de vraag is denk ik het antwoord. Kijk maar in deze wereld. Hoeveel duisternis er gebeurt, hoeveel kwaad er gebeurt, hoe we ons eraan vasthouden. Inderdaad, hoe we het kwade goed noemen en het goede kwaad. Daarom ging daar ook onze openingstekst over in Johannes 3, vers 20. Die zo mooi laat zien waar Jezus Christus voor gekomen is. Het licht kwam in de wereld, maar de mensen hielden meer van de duisternis. Je begrijpt het bijna niet, maar toch is het zo. Je ziet het dagelijks in onze wereld. Geweld, oorlog, machtsmisbruik, diefstal, moord, slaan, aanslagen en noem het maar op. Je kan nog een hele tijd doorgaan. Schijnen mensen liever te hebben dan het licht en het goede van God. Onze krant, ons internet en onze televisie staan vol van duisternis. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, zonder duisternis houden we eigenlijk geen krant meer over. Haal alle duisternis maar uit je krant, volgens mij blijft er maar een paar knipsels over waar niet zoveel, waar je nou voor geen abonnement meer op zou nemen volgens mij. Wie zegt dat een mens goed is, die is niet alleen een leugenaar, maar is eigenlijk ook dwaas, dom. Het bewijs is zo duidelijk zichtbaar in onze tijd en door de hele geschiedenis heen. Als God je dan roept om in zo'n wereld het licht te laten schijnen, moet je niet verwachten dat je met applaus wordt binnengehaald. Om het licht van God te laten schijnen in deze wereld, daar krijg je geen Oscars voor. Johannes de Doper niet, andere profeten en richteren niet, de apostelen niet, maar ook wij niet. Ook als je op je eigen plekje bent, op je werk of thuis of op school of waar dan ook, want er zijn allemaal geroepen om het licht van Christus mogen laten schijnen, dan moeten we niet denken dat we daar met applaus worden binnengehaald. Als van één deze taak had, dan was het Johannes de Doper. Hij mocht de lang beloofde profetie uit het Oude Testament in vervulling laten gaan, dat er iemand zal zijn die de weg zou voorbereiden van de Messias. Hij is de wegbereider van de Messias, de Zoon van God. Van hem, waarvan Johannes zegt dat hij niet eens waard is om de sandalen aan hem om te doen. En Johannes doet deze voortreffelijke taak. Mensen komen tot geloof van heinde en ver. Toch nog een soort opwekking, kun je zeggen. Maar Johannes is ook radicaal. Er zijn ook geestelijke leiders die komen, maar niet zo omdat ze de boodschap begrepen hebben. Want de geestelijke elite stoort zich eigenlijk aan Johannes. Ze storen zich aan hem omdat ze misschien wel minder geestelijk zijn dan ze zich voordoen. En hoe kan Johannes ze dan anders huichelaars en addergebroed noemen? En ook in het leven van Jezus zien we het. Het lijkt dat ze meer uit zijn op een stuk geestelijke en wereldlijke macht, duisternis, dan dat men echt op zoek is naar het koninkrijk van God. Steeds weer proberen ze Jezus een valstrik te stellen. Steeds weer proberen ze het slechte naar boven te krijgen. En dan gaan ze over de grenzen van anderen heen. Maar niet alleen de geestelijke macht heeft moeite met Johannes, ook de wereldlijke macht heeft moeite met Johannes. En eigenlijk verbaas je over. Waar hebben ze nou eigenlijk angst voor? Het is maar Johannes. Een vreemde, rondzwervende man in een kamelenjas, die wat honing eet en van sprinkhanen eet, en dan wat rondloopt in de woestijn en spreekt. En daar ben je voor bang als Herodes Antipas, die zoveel macht en rijkdom heeft. Ook al voelt hij daar nog zo'n hoog woord, waar maak je druk om? Ik denk, het is toch de kracht van het licht van God. En als we de tekst zo doorlezen uit Markus 6, zien we daar ook iets van terug. Dat hij is er boos om, maar het raakt hem ook. Het is natuurlijk een apart gezin en een aparte familie. En een aparte positie. In het Romeinse Rijk was de keizer de baas, de keizer van Rome. Maar in enkele gebieden had hij dan een soort tetrarch, iemand die in de naam van de keizer in dat gebied moest regeren. Zo iemand was nou koning Herodes. Eigenlijk was hij geen koning, maar hij gedroeg zich zo, en zo werd hij ook door het volk Israël genoemd. Ik zei, het is een verschrikkelijke familie, die familie Herodes. Want deze Herodes waar we nu over spreken is niet dezelfde Herodes als bij de geboorte van Jezus. Dat wordt ook wel de grote Herodes genoemd. En die grote Herodes was gruwelijk. Dat weten we van de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Maar ook omdat hij uit angst en jaloezie zijn eigen zonen vermoord heeft. Alexandros en Aristobulus werden 7 voor Christus door hun vader om het leven gebracht. Die man was zo bang dat die zonen misschien wel de regering de macht over konden nemen, dat hij zijn eigen kinderen om het leven bracht. Wat een verschrikkelijke familie. En toen dat gebeurde, Toen Aristobulus werd vermoord, had hij een dochtertje van ongeveer een jaar oud. En die dochter heette Herodias. Die vrouw die we nu tegenkomen in het gedeelte van Marcus 6. Moet je eens indenken waar die vrouw in is opgegroeid. In een gezin waar alleen maar grote duisternis heerst. In een familie waar veel jaloezie was. Waar letterlijk binnen het gezin de ene moord naar de andere moord gebeurde, maar ook daarbuiten. Met andere woorden, ze wordt opgevoed, zo los je het op. Staat iemand je niet aan, komt je te dichtbij. Kop eraf. Je zou maar zo groot worden. In een familie waar haar opa niet alleen de moordenaar van haar vader geweest is, maar ook nog, wat we na kunnen gaan, in elk geval 10 huwelijken in zijn leven heeft gehad. De een omwisselde voor de ander. En als Herodias dan volwassen genoeg is, trouwt ze met haar oom. En die mensen heten allemaal Herodes. Dat is een beetje het verwarrende van die familie. Die heet Herodes Boutos. Alleen deze zoon erft als enige geen koninkrijkje. In Flavius Josephus zegt ze ook, waarschijnlijk is dit de reden dat zijn affaire aangaat met Herodes Antipas, die veel machtiger is. Hij erft het grootste deel. En uiteindelijk verlaat ze haar eigen man, want hij is niet dood, die broer van Herodes. Ze verlaat haar eigen man en hij ook, verlaat zijn eigen vrouw. Ze scheiden alle twee en trouwen met elkaar. Het is deze geschiedenis die Johannes aanklaagt. Als je een beetje die achtergrond erbij hoort, dan is het niet zomaar even een bijzinnetje. Is er nogal wat in die familie wat er gebeurd is? En het is ook logisch als je de boodschap van het licht bent, dat je dat moet aanklagen van dit gaat zo niet. Het is een dubbele huwelijksbreuk. En een visie op het huwelijk die in deze familie, die haak staat op wat God zegt. Moord, jaloezie, huwelijksontrouw, machtsverlust. Je zou kunnen zeggen dat het gezin is een en al duisternis. En Herodes kan deze heilzame leer van Johannes niet verdragen en hij laat hem gevangen nemen. Met name vanwege zijn vrouw Herodias die daarop heeft aangedrongen. Gevangen genomen. Niet omdat je iets crimineels hebt gedaan, niet omdat je iemand bedrogen hebt of wat dan ook, maar gevangen genomen omdat je de waarheid spreekt en iemand confronteert met de waarheid. Maar zoals je leven er nu zo uitziet, dat kan niet. En dat moet ongeveer 28 na Christus geweest zijn. En hoewel het een verschrikkelijke man was, die Herodes Antipas, gebeurt er toch iets interessants. Zijn vrouw Herodias, die nieuwe vrouw, die wilde Johannes al lang uit de weg ruimen, maar Herodes niet. Terwijl hij hem gevangen neemt, beschermt hij hem in de gevangenis dan ook nog op de een of andere manier. Kijk maar naar vers 20, dan kan je het nalezen. Herodes had ontzag voor Johannes. En dan zie je die tweespalt bij Herodes, en dat is wel interessant. Aan de ene kant kan hij hem niet uitstaan, en vindt hij de boodschap niet leuk, en is het er misschien ook wel niet mee eens. En stond het hem niet aan. Maar tegelijkertijd wist hij ook, Johannes heeft gelijk. En de boodschap van het licht brengt hem wat aan het wankelen. Hij durft Johannes niet om het leven te brengen. Totdat hij jarig is. En dan zien we weer hoe Herodes meer en meer gevangen zit in zijn duistere wereld. Het wordt een groot feest, het is niet maar een klein familiefeest, het wordt een groot feest waar de high society van BI'ers, zou ik bijna zeggen, bekende Israëli's en bekende Romeinen worden uitgenodigd en daar met hem het feest vieren. En tijdens dat feest komt Salome, de dochter van Herodias, voor een dansen. Als hier staat meisje, wil je niet zeggen dat het nog een klein meisje is, want het woord wat hier gebruikt wordt, laat meer zien dat ze al op een huwbare leeftijd is. Het bedreigt maar meer dat het de dochter van zijn vrouw en de dochter van zijn broer is. Zijn stiefdochter en zijn nichtje. Hij laat zich er helemaal door inpalmen. En alleen voor deze dans mag ze wensen wat ze maar wil tot de helft van zijn koninkrijk. Zij wil, onder invloed van haar moeder, het hoofd van Johannes. Wat een duisternis van generatie op generatie. Op generatie in dat gezin. Had dat anders gekund? Was dit de enigste weg geweest? Nee, dit was niet de enige geweest. Ze hadden ook eruit kunnen stappen. Moet zich voorstellen wat er was gebeurd als Herodes Antipas naar Johannes de Doper had geluisterd en tot geloof was gekomen. Wat een impact dat had kunnen hebben. En ook Herodias en ook Salome, allemaal hebben ze de kans gehad om uit de duisternis te stappen. Maar ze zitten en laat zich vastzitten in de duisternis. En Johannes? Hij kwam toch als wegbereider van de Zoon van God. En hij eindigde met zijn hoofd op een schaal als loon voor een zwoele dans van een jonge dame. Daarom nog een keer Johannes 3, vers 20. En de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Als ik zo Markus 6 doorlees, dan komt deze tekst met mij steeds weer naar boven. De mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Broers en zus, wij zullen gelukkig, denk ik, niet eindigen zoals Johannes geëindigd is. Maar de geschiedenis van Johannes laat wel zien hoe de mensheid de duisternis vaak meer lief heeft. Daarom, zoals ik al zei, mensen zullen niet staan te juichen als we het licht brengen. Maar we willen misschien wel liever dat we het thuis houden. Hou dat geloof maar achter je voordeur en kom er maar niet mee naar buiten. En zoals Paulus aan Timotheus schrijft, mensen verdragen de heilzame leer niet meer. We zoeken mensen die naar de mond praten en aan hun verlangens tegemoet komen. Als ik zo'n tekst lees, dan heb ik niet het idee dat ik iets lees over de verre toekomst, maar heb ik het idee dat ik daar een tekst lees waar ik middenin sta en wat er om me heen gebeurt. Wat licht is, wordt duister genoemd. En wat duister is, wordt licht genoemd. Mensen vinden christenen steeds meer extreem, omdat ze het licht van God niet kunnen verdragen. Als je zo in de duisternis zit en ervan houdt, kan je het licht niet verdragen. Mensen noemen het goede slecht en het slechte goed. Wat vroeger slecht was, wordt nu beschaafd genoemd. Het is nog niet eens zo lang geleden. Nog geen 15 jaar geleden ongeveer. Dat in de medische wereld bijvoorbeeld de eed van Hippocrates een norm was. Dat was beschaving. Daar staat, nooit zal ik om iemand te gerieven een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven die als hij wordt gevolgd de dood tot gevolg heeft. Iedereen in de medische wereld moest dat eigenlijk ondertekenen. En nu horen we mensen zeggen dat we een beschaafd land zijn als we zelf mogen weten wanneer het leven genoeg is en we een einde aan het leven kunnen maken. Als ik het hoor, lijkt het wel alsof duisternis licht geworden is en licht duisternis. Misschien ben ik het niet mee eens, daar mag ik me straks naar de dienst over spreken, maar het lijkt een omgekeerde wereld. En in plaats van trouw zijn aan elkaar, is het voor jezelf gaan de norm geworden. Je moet voor jezelf gaan, je moet. Als je zelf maar gelukkig bent, en dan eventueel met een ander. Maar dat is niet wat God ons leert. En ik denk de grote boodschap hierin is dat we gewaarschuwd worden, laat je niet verduisteren, maar blijf trouw aan God. Blijf trouw aan Gods woord. Laat Gods licht in je schijnen en niet de duisternis in je heersen. En weet dat je in een wereld vol duisternis leeft. En misschien is dat wel de grootste omschakeling die wij in West-Europa moeten doen. Als christenen. Dat we uit een tijd komen waarin wij als christenen onderdeel waren van een samenleving waar bijna alles hetzelfde was en hetzelfde gedacht werd als wij in de kerk en als christenen dachten. Wat we in de kerk leerden, ook was men niet gelovig, dat was een beetje de normen en de waarden zoals in onze omgeving ook was. Maar die wereld leven we niet meer. We zijn zout en licht en moeten iets laten schijnen in een wereld die totaal anders denkt en totaal anders is. En wij moeten leren niet te hopen op deze wereld, maar dat juist andersom is dat wij een hoop voor deze wereld hebben. Een hoop van licht van Christus. Een licht dat misschien ook wat te helder is. en me niet kan verdragen. Misschien wel een licht dat te helder voor jou is. Dat je hier wel zit, misschien dat je ouders het zeggen. Of misschien dat je het gewend bent of wat dan ook. Maar kun je het licht van Christus verdragen, je daar helemaal aan overgeven en daarvoor gaan? Of heb je de duisternis toch liever? Christus is gekomen naar deze wereld. Heeft voor ons geleden om dat licht te laten schijnen. Niet als een oordeel, maar om juist om ons te redden. En het licht van Jezus Christus zo helder, dat alles daarbuiten donker is. Aan het begin van de Johannes-evangelie wordt er dan nog een keer heel duidelijk geschreven. Johannes 1, vers 5. De duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. De duisternis zal altijd proberen het licht in zijn handen te krijgen. Maar die zekerheid mogen we hebben na de overwinning op het kruis van Golgotha, na de opstanding, dat we mogen weten, de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. En als je zelf ook weet dat je een kind van God bent, een kind van het licht, dan mag je weten, de duisternis krijg je niet in je macht. Vanuit die zekerheid, vanuit die waarheid mogen wij leven, maar zijn we ook geroepen om het licht van Jezus Christus in deze wereld te laten schijnen, waar we ook zijn. Amen.